Welkom bij UMCG Gesprekken, de podcast waar we je meenemen in de verhalen van het UMCG. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Laura Boudewis.
En ik ben Larissa van der Wal. De gasten hier aan tafel zijn Jochen Mierouw, wetenschappelijk directeur van Lifelines en hoogleraar gezondheidseconomie. En Lude Franke, hoogleraar genetica. Welkom allebei.
167.000 Noordelingen doen al jaren mee aan Lifelines. Allemaal om te ontdekken hoe we met z'n allen gezonder ouder kunnen worden. Ze beantwoorden vragen, ze geven bloed, ze geven haar en ook urine. De deelnemers hebben daar zelf wat aan, want ze krijgen namelijk regelmatig een gezondheidscheck. Maar wat hebben wij daar nou aan? Jij, ik, de buurvrouw. Kun je daar wat over vertellen, Jochen?
Ja, heel goed. Ik denk, het is fijn natuurlijk dat je als in de eerste plaats de deelnemer hebt genoemd. Dus voor de deelnemers is het ongelooflijk belangrijk dat ze dat een goed beeld krijgen van hun gezondheid. En hè, als Lifelines hebben we natuurlijk ook de missie meer gezonde jaren. En je ziet dat ook door die terugkoppeling van gezondheidsgegevens aan de individuen, mensen met hun gezondheid aan de slag gaan, al of niet ondersteund door een zorgverlener en daardoor ook zichtbaar langer leven.
En jij noemt al meer gezonde jaren. Wat betekent dat nou eigenlijk?
Nou, meer gezonde jaren, het is belangrijk om ook het verschil te maken tussen meer jaren en meer gezonde jaren. Dus de mensheid wordt steeds ouder, maar we zien eigenlijk dat de lengte waarin mensen gezond oud worden, dat die niet helemaal bijbeent. Dus een deel van de extra jaren die we erbij hebben gekregen zijn jaren eigenlijk in slechte gezondheid. En wat wij proberen te beïnvloeden of aan bij te dragen, is dat in die extra jaren die we erbij hebben gekregen als mensheid, dat er steeds meer van gezond zijn. Dus zonder chronische aandoeningen, in goed gevoelde gezondheid. En ook als je wel een chronische aandoening hebt, dat je dan alsnog kunt voelen dat je goed kunt participeren. En wat hebben we eraan? Dat is een belangrijke vraag. Dus voor de deelnemers is het belangrijk. Voor onderzoekers is het ongelooflijk belangrijk, omdat je in zogenaamde longitudinale studie hebt. Dus je volgt dezelfde mensen over de tijd. En je kunt kijken hoe gezondheid en ziekte zich ontwikkelt. Lifelines is een zogenaamd prospectief cohort. Dus het is niet zo dat de mensen aan het begin zijn geselecteerd omdat ze een bepaald ziektebeeld hebben. Maar er is gewoon een brede steekproef, 10% van de Noord-Nederlandse bevolking genomen. Sommigen daarvan waren ziek, sommigen niet. En over tijd ontwikkelen zich dingen. En dat maakt het juist interessant, omdat je eigenlijk gewoon de mens in zijn en haar natuurlijke omgeving volgt en kijkt hoe die dan zich over zijn gezondheid ontwikkelt. En dat geeft heel veel ruimte voor onderzoek naar het ontstaan van bekende ziektes en ook het ontwikkelen van nieuwe ziektes. Lifelines had aan het begin het uitgangspunt, dat gaat over zogenaamde universele risicofactoren voor multifactoriële ziektes. Nou, wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk algemene risico's voor volksziektes. Dus hoe ontstaan die eigenlijk, hoe verlopen die? Dus dat is voor onderzoek belangrijk. Je ziet dat het ook voor beleid ongelooflijk belangrijk is.
En uiteindelijk dus de hele samenleving daarbij.
Juist, dus Lifelines is in die zin een nutsvoorziening die gezondheidsgegevens verzamelt, koppelt en ontsluit. Maar wij doen zelf geen onderzoek. Dus wij proberen die gegevens ter beschikking te stellen aan de wetenschap, aan het beleid en de innovatie, om daarmee de maatschappij in staat te stellen om die meer gezonde jaren te realiseren.
En waarom is dat nou zo belangrijk? Dat we gezond oud worden of gezonder oud worden?
Nou, het is in de eerste plaats is het belangrijk voor mensen zelf. We weten dat gezondheid en geluk heel nauw samen is. Dus mensen die gezond ouder worden, worden ook gelukkig ouder, hebben meer levensvreugde. En ik denk dat is belangrijk. Maar je ziet ook dat in het moment dat mensen gezond ouder worden, kunnen ze langer participeren op de arbeidsmarkt. En als ze op de arbeidsmarkt zijn, zijn ze ook productiever, omdat er minder ziekteuitval is, minder vroeg pensioen vanwege arbeidsongeschiktheid eerder. Maar ook als mensen gepensioneerd zijn, of ook al daarvoor, zijn ze beter in staat om mantelzorg te verlenen of als vrijwilliger op te treden. Dus een gezonde samenleving is ook een productieve samenleving. En juist in een tijd waar we zien dat er overal arbeidstekorten zijn en die alleen maar gaan oplopen, is het ongelooflijk belangrijk om te investeren in een gezonde en vitale bevolking, omdat die zowel op het beroep als privé als in zorgtaken beter in staat is om de maatschappij te ondersteunen.
Ja, dus we hebben er eigenlijk met z'n allen wat aan als iedereen een stukje gezonder ouder wordt.
Ja, dus als we kijk, er is een voordeel voor jezelf. Maar als je even kijkt voor jezelf, is het ook goed dat je naasten gezond zijn. Omdat jij met hen uiteindelijk je leven invult.
Ja. Lude, jij zit hier vandaag als onderzoeker. Jij doet heel veel onderzoek met Lifelines. Kun je daar iets over vertellen, wat je daar nou als onderzoeker allemaal mee kan?
Nou, het is heel indrukwekkend wat je met de data kunt die de afgelopen jaren in Lifelines verzameld is van alle deelnemers. En ja, Jochen heeft al benoemd, wij zijn ontzettend dankbaar dat al die Lifelines deelnemers dat elke keer maar weer doen. Vragenlijsten invullen, op bezoek komen. Want dat is echt wat wij uiteindelijk nodig hebben om goed onderzoek te doen. Nou, ik ben zelf geneticus. Wij kijken naar hoe erfelijke factoren bijdragen aan het krijgen van onder andere ziekten. En daar hebben we in Lifelines ontzettend veel kunnen doen. Lifelines is, als je het vergelijkt met andere studies, bijvoorbeeld in het buitenland, een hele grote studie. En we hebben ook van een groot aantal deelnemers nu ook het DNA in kaart kunnen brengen. En dat betekent dat we ook heel goed hebben kunnen kijken naar de oorzaken van bepaalde ziekten. En je moet je voorstellen dat ongeveer de helft, dat de bijdrage van genen ongeveer de helft is voor de meeste veel voorkomende ziekten. Betekent dat de andere helft voor een belangrijk deel door de omgeving ook natuurlijk wordt veroorzaakt. Dus het is nooit het een of het ander. Maar de helft is veel. En dat betekent dat als wij daar enig grip op krijgen, dat we ook veel beter leren begrijpen wat de oorzaken van die ziektes zijn. Nou, de afgelopen jaren hebben we daar als UMCG enorm aan kunnen bijdragen. Heel veel genetische studies uitgevoerd waarbij we bij hebben gedragen aan het opsporen van zogenaamde genetische risicofactoren voor veel voorkomende ziekten. En dat is kennis die je niet direct op de hele korte termijn kunt gebruiken voor het direct al verbeteren van de zorg, maar waarmee je wel heel veel leert over wat veroorzaakt nou bijvoorbeeld reuma, of wat veroorzaakt type 1 of type 2 diabetes, de suikerziekte. En die kennis die wordt vervolgens weer gebruikt om na te denken hoe je uiteindelijk tot betere behandelingen en ook betere medicijnen kunt gaan komen. Dus dit is ook echt een soort van investering in de toekomst. En iets unieks, Jochen heeft dat net ook al benoemd, is dat Lifelines ook een studie is die al lang geleden is begonnen. En waarbij we ook van veel mensen al allerhande informatie verzameld hadden, nog voordat ze bijvoorbeeld de afgelopen paar jaar een bepaalde ziekte ontwikkeld hebben. En daarbij kun je dus ook heel goed opsporen van, hoe zit het nou met oorzaak en gevolg? En bij heel veel wetenschappelijk onderzoek is het vaak heel lastig om het onderscheid te maken van, is het een de oorzaak van het ander, of misschien wel omgekeerd, of is het misschien nog weer een andere boosdoener? Als jij ziet dat er in een groep mensen die nu een bepaalde ziekte heeft gekregen, dat al die mensen bijvoorbeeld 10 jaar of 15 jaar geleden een bepaalde blootstelling hadden aan een bepaalde stof, dan kun je natuurlijk een conclusie trekken van, zou het dus kunnen zijn dat die stof waar zij aan bloot zijn gesteld, dat die de oorzaak is van uiteindelijk die specifieke ziekte die ze hebben gekregen. Dus ja, Lifelines, wij zijn er ontzettend dankbaar voor dat het bestaat. Het is echt een schatkamer en voor ons genetici is het super waardevol.
Ja, je noemt het net ook al. Je volgt eigenlijk mensen die nog niet ziek zijn, die potentieel ziek worden, maar nog, je volgt eigenlijk een gezonde groep mensen. En daardoor is dat dus, kun je die factoren zo goed in kaart brengen. Mm-hmm. In Lifelines worden ook hele families gevolgd, generaties lang. Dus een kind, een ouder, een grootouder. Waarom is dat nou zo waardevol?
Het bestuderen van complete gezinnen, dat stelt jou heel goed in staat om ook te kijken van, wat gebeurt er nou van generatie op generatie? En daar is over het algemeen niet zo heel gek veel over bekend. De meeste studies zijn zodanig dat je naar een groep mensen kijkt die niet direct van elkaar verwant zijn. En in Lifelines is met opzet is er gekeken van, laten we grootouders, ouders en kinderen meenemen. Genetisch gezien kent dat grote voordelen. Je kunt kijken, en dan wordt het een heel technisch verhaal hoor, maar je kunt kijken hoe dat nu precies zit, vooral voor genetische risicofactoren die bijdragen aan zeldzame ziektes. Dus ziektes die eigenlijk maar bij heel weinig mensen voorkomen. Daar heb je er overigens heel veel van. Dus uiteindelijk zijn er 1 miljoen mensen in Nederland die een zeldzame ziekte hebben. Maar dat soort studies kun je eigenlijk het beste doen in een situatie waarbij je dus zowel van grootouders als ouders als kinderen dit soort informatie hebt.
En je noemde net al, er speelt veel mee in het ontstaan van ziektes. We noemen ook al wel leefstijl, veel bewegen, niet roken. Dat zijn natuurlijk dingen die mensen zelf kunnen doen. Ja. Maar wat speelt er dan nog meer mee?
Wat denk ik heel interessant is, dus we hebben de normale soort leefstijl risicofactoren. En dat in de jaren 80 hebben ze op een gegeven moment Bravo genoemd. Bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning.
Okay.
En op een bepaalde manier roleren we er altijd weer naartoe terug. Ook in het preventieakkoord gaat het over roken, overgewicht en alcohol. Dus ergens zijn dat wel de timeless topics. Maar wat je ziet is dat we steeds meer besef krijgen voor de rol van de omgeving voor onze gezondheid. En dat is denk ik ook wel iets goeds wat je heel goed met Lifelines kunt beschouwen. Er zijn een aantal mensen geweest, ook uit het UMCG, die bijvoorbeeld hebben gekeken naar de nabijheid ten opzichte van fastfood outlets. Of dat samenhangt met een hogere mate van overgewicht. En dat is zo.
Dus bijvoorbeeld de McDonald's.
Bijvoorbeeld, dat soort zaken. Die een substantiële invloed hebben op onze gezondheid. Maar ook de gebouwde omgeving waar we in zitten. Dus mensen hebben ook studies gedaan naar de rol van de eigenschappen van buurten waar mensen inwonen. Hoe zich dat uitwerkt op gezondheid. We zijn heel erg gericht geweest de afgelopen 10, 15 jaar op leefstijl, leefstijl, leefstijl. En wat je nu ziet is dat die leefomgeving weer meer naar voren komt. Dat we dat ook wel merken. Dat in de zomer is het gewoon heter in plekken waar geen bomen zijn. En dan kun je wel tegen iemand zeggen dat hij zijn leefstijl moet veranderen, maar misschien moeten er wat bomen bij. En we zien ook dat de voedselvoorziening bijvoorbeeld in relatief arme buurten is kwalitatief slechter dan andere buurten. Dan kun je tegen iemand zeggen die moet gezond eten, maar als het niet wordt aangeboden, heeft dat geen zin. En ik denk dat je daar een goede balans kunt trekken binnen Lifelines en ook met andere studies.
Wat ook meespeelt is dat ook als het gaat om de invloed van de omgeving, is dat ook inzichten over de tijd wetenschappelijk gezien soms veranderen. En een treffend voorbeeld vind ik toch wel dat van de psychiatrische aandoeningen. Dan moet je denken aan depressie of schizofrenie. Waar tot zo'n 10, 15 jaar geleden de gedachte was dat die voor een heel belangrijk deel genetisch waren. Dat voor 80% ze misschien wel erfelijk waren bepaald. En op dat moment was er ook heel veel aandacht voor het opsporen van die genetische risicofactoren. Maar tegelijkertijd had dat als nadelige consequentie. Dat er dus relatief weinig aandacht was voor het opsporen van omgevingsrisicofactoren. En waarom is dat een nadeel? Aan die genetica kun je eigenlijk niets doen. Dat DNA kun je niet veranderen. Terwijl je wel iets kunt doen aan die omgevingsfactoren. Nou, wat je nu ziet is dat door het recente genetische werk is dat men tot de conclusie komt dat het veel genuanceerder ligt. Dus ook voor deze ziektes als depressie en schizofrenie blijkt de genetische bijdrage ongeveer 50% te zijn. Dus dat betekent dat omgevingsfactoren minstens zo'n belangrijke rol spelen. En wat zijn die omgevingsfactoren nu precies? Dat is natuurlijk iets waar je onderzoek naar moet doen. En vervolgens ook uitvoerig uitvraag naar moeten doen. En dat is denk ik met recht ook uniek aan Lifelines, is dat er de afgelopen jaren aan Lifelines deelnemers met grote regelmaat gevraagd is hoe zij zich voelen. Wat dat stelt onderzoekers als ons in staat om vervolgens te gaan kijken van, zijn er misschien bepaalde aspecten in hun leven die maken dat sommige mensen gevoeliger worden voor het krijgen van een depressie of misschien het ontwikkelen van schizofrenie.
En wat is hierin, want we praten nog steeds best wel veel over, hè? Dat zijn omgevingsfactoren van mensen zelf. Zij kunnen daar soms zelf niet altijd wat aan doen. Wat is hiervan de rol van misschien de overheid of andere beleidsinstanties?
Daarom is dat vierluik zo belangrijk. Het gaat om die deelnemer, om de onderzoeker, om de beleidsmaker en innoverende partijen. En je ziet dat we met Lifelines ook steeds beter in staat zijn om die beleidsmaker te informeren. En ik denk wat in die zin wel een aardige is qua beleidsinteractie, is dat we in de tweede week of derde week van de eerste coronalockdown, belde Lude mij op, Jochen, we moeten wat doen met Lifelines, want COVID, we hebben hier een heel mooi cohort waar we op in kunnen spelen. Dus laten we daarmee aan de slag gaan. En daar zie je eigenlijk dat hele vierluik zie je ontstaan. En we zijn toen begonnen samen met een hele grote groep met vragenlijsten te versturen. Eerst wekelijks, toen twee wekelijks en nu één keer per kwartaal. En dan zie je, dat komt ongelooflijk belangrijk onderzoek uit. Wat inderdaad, nou, wat Lude zei, heel vaak ben je niet in staat om oorzaak en gevolg van elkaar uit te onderscheiden. Maar juist voor long COVID waren we daar met Lifelines toe in staat, omdat we al gegevens hadden van mensen daarvoor. Maar we werden toen ook gevonden door de veiligheidsregio hier in Groningen, die op een gegeven moment de vraag kwam van, hey, we zien dat jongeren best wel beïnvloed worden door die coronaregels, niet zozeer door COVID zelf. Kunnen jullie wat extra vragenlijsten daarover toevoegen? Nou, dat hebben we toen kunnen doen. En ook meteen hun informeren dat zij hun beleid richting die jongeren beter kunnen maken. Dus je informeert ook die beleidsmakers die uiteindelijk voor een groot deel die omgeving bepalen waar we in zitten. En die stap kunnen we daar heel mooi vinden. En ik denk dat gaat steeds beter.
Ligt dus ook een grote verantwoordelijkheid eigenlijk niet bij per se de burger zelf alleen, maar ook de informatie die jullie voorzien aan de instanties die ook moeten bijdragen aan dat mensen gezonder ouder kunnen worden.
Ja, dus het gaat ook echt om het informeren van beleidsmakers. Hè? Ik denk,
over beleidsmakers, wie bedoel je daar exact mee?
Nou ja, dat kan de hele laag zijn. Dus het gaat van het ministerie van Volksgezondheid, regelgeving rond de gezondheid doet. Maar ook andere ministeries die natuurlijk voor de leefomgeving verantwoordelijk zijn. Met name volkshuisvesting. Maar ook op regionaal niveau, de GGD'en. de gemeente, die allemaal een taak hebben in gezondheidsbevordering. Nou, en die kunnen we steeds beter vinden en met hen samen ook hen de informatie leveren waarmee zij de gezondheid van hun inwoners kunnen verbeteren. Waardoor je ook die balans wat herstelt tussen wat een individu zelf kan doen en wat de omgeving kan doen. En ik denk wat Lifelines heel mooi kan doen, is duidelijk maken dat het gaat om gezond gedrag en een gezonde omgeving. En je moet beide aandacht geven. Als je alleen een gezonde omgeving creëert, maar mensen gedragen zich ernaar, kun je best wel mensen aanspreken. Maar als je een ongezonde omgeving creëert en dan mensen aanspreekt op een gezond gedrag, is het natuurlijk een beetje ingewikkeld.
En kijk naar, je noemde net wel de individu. Als je kijkt naar maken dan kleine veranderingen, bijvoorbeeld bij een hele grote groep, maakt dat dan ook meer impact dan gefocust op een kleinere groep die misschien wel meer problematiek heeft?
Ja, dat is de preventieparadox. Dus dat uiteindelijk preventie aan zich, vaak willen we ons juist richten op de hoogrisicogroep. En dat is natuurlijk in een klinische setting is dat precies wat je moet doen. Maar als je op volksgezondheid perspectief kijkt, dan is een kleine stap van een grote groep heeft meer effect op de volksgezondheid dan een grote stap van een kleine groep.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou ja, je kunt, als je het hebt over bijvoorbeeld overgewicht en obesitas. Dan er komt allerlei problematiek uit voort. Hè. Dat noemden jullie ook al even. Type 2 diabetes, allerlei andere dingen. Maar de groep mensen die obesitas heeft, is natuurlijk uiteindelijk nog steeds relatief klein. Dus in totale aantallen zijn het niet de mensen per se die obesitas hebben die voor de grootste ziektelast van type 2 diabetes lijden. Omdat het die groep relatief klein is. Die andere groep is heel groot. Die hebben een lager risico om type 2 diabetes te ontwikkelen. Omdat die groep zo groot is, is de absolute aantal mensen die het ontwikkelt veel groter. Dus preventie gaat vaak over kleine stappen, grote groep. En ik denk ook als je dat een beetje doorvertaalt naar het individu, kunnen het ook heel haalbare dingen zijn.
Nou, makkelijker dan een hele grote leefstijlwijziging.
Ja, dus het gaat er ook om 100 calorieën minder per dag, 1000 stappen meer, 1 biertje minder, half uurtje langer slapen. Dingen die een beetje in de realm zijn van wat je zou kunnen bereiken. In plaats van hele grote veranderingen op één ding. En als maatschappij heb je daar heel veel aan. En dan wordt er dan gewoon naar gekeken van ja, het is maar zo'n kleine verandering. Maar preventie gaat over de optelsom van heel veel kleine veranderingen bij een hele grote groep.
Ja, nee, daar kan ik nog aan toevoegen dat we met het Lifelines onderzoek ook soms voor heel specifieke groepen qua preventie iets kunnen betekenen. We zijn bijvoorbeeld nu bezig om na te gaan op welke manier misschien iets zouden kunnen doen als het gaat om geneesmiddelenadvies. Dat noemen we farmacogenetica. En waar het om neerkomt is dat sommige mensen van bepaalde medicijnen, mochten ze die ooit in de toekomst nodig hebben, misschien een iets hogere of misschien een iets lagere dosis zouden moeten hebben, wil dat medicijn bij hun optimaal effectief zijn. En ja, we zijn nu bezig om uit te zoeken of we dat ook richting een deel van de Lifelines deelnemers, misschien wel alle Lifelines deelnemers, op termijn zouden kunnen terugkoppelen. Deze mensen, sommigen hebben misschien een bepaalde ziekte en slikken een bepaald medicijn. Een groot deel natuurlijk niet. Maar stel dat je gewoon weet van mocht ik ooit een medicijn nodig hebben, dan kan ik dat even opzoeken en dan weet ik of dat misschien wat meer of wat minder zou moeten zijn. Dus op die manier kun je ook heel actief gaan bijdragen. En daar zitten een aantal belangrijke technische innovaties. Jochen, je refereerde ook aan het long-covid-onderzoek. Met het coronaproject hebben we heel vaak Lifelines deelnemers gevraagd hoe ze zich voelden en of ze ook klachten hadden. En daarmee is collega Judith Rosmaal in staat geweest om ook te achterhalen welke mensen eigenlijk helemaal nog geen klachten hadden voorafgaand aan een infectie en plotseling veel meer klachten een lange tijd behielden. En dat zijn de mensen die je, als je die vervolgens gaat bestuderen, eigenlijk als eerste wilt hebben. Want veel van die long-covid-patiënten behouden langdurig klachten. En ja, het is natuurlijk de vraag van, ja, wat speelt daar nu? Zou daar een biologische oorsprong voor te vinden zijn? Dus we zijn nu heel gericht ook samen aan het kijken of we dus in die specifieke groep allerlei metingen kunnen doen om bij te dragen aan kennis over een mogelijke oorzaak van die langdurig aanhoudende klachten. En misschien kun je dan op basis daarvan straks dan ook tot aanbevelingen komen waarbij zo'n specifieke groep, long-covid-patiënten, misschien daardoor beter weer herstel kan krijgen.
Ja, dus daar hebben ze dan, die patiënten hebben daar zelf ook wat aan.
Dus het is in de breedte, het gaat om de hele Lifelines-populatie, maar soms ook hele specifieke groepen.
Ja, nou ja, we hebben het over gezonder ouder worden. Daar heeft het individu een rol in, daar hebben overheidsinstanties een rol in. Daar hebben ook ziekenhuizen, academische ziekenhuizen zoals het UMCG een rol in. Maar hoe zit het met de toegang tot zorg? Want niet iedereen heeft dezelfde toegang om zorg te krijgen. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Nee, dat is natuurlijk iets wat je ook in zo'n groot cohort kunt uitvragen. Hè? Dus in hoeverre mensen in onvervulde zorgbehoeften hebben, zoals dat heet. En nou, daar zie je natuurlijk in de verandering over tijd, ook als je kijkt naar het gezondheidslandschap, zie je dat er ook best wat uitdagingen zijn in Noord-Nederland. Hè? Dus de eerste lijn, de huisartsen, zeg maar, is aan sommige plekken vinden het moeilijker om een opvolger te vinden als een huisarts met pensioen gaat. Nou, er is natuurlijk een situatie geweest dat een aantal ziekenhuizen in Drenthe het moeilijk hadden. Nou, in Groningen hebben we die discussie gehad. Er zijn lange wachtlijsten. En juist in zo'n groot populatiecohort kun je het ook volgen. Of inderdaad mensen te lang aan het wachten zijn op een bepaalde behandeling en daardoor schade ondervinden. Nou, dat is iets wat we in de komende tijd zullen zien. En tegelijkertijd, en dat is denk ik wel interessant, is dat omdat je zo'n groot cohort hebt over een heel landsdeel, kun je op een gegeven moment ook wel, op basis van die gegevens die je hebt, kun je ook wel een beeld krijgen van ja, welke gebieden van Noord-Nederland hebben nou misschien wat meer nadruk nodig in hun zorgverlening op bepaalde vraagstukken. Als je op een gegeven moment ziet dat een regio relatief veel mensen heeft met overgewicht, als je ziet dat er regio's zijn waar nog relatief veel gerookt wordt, kun je kijken, ja, wat zijn er nou voor omgevingsfactoren, kunnen we dat net even in een stapje bij doen. En wat eigenlijk interessanter is om nog één stap verder te gaan, is we zien dat heel vaak gezondheid en armoede heel erg met elkaar samenhangt. Maar we zien ook dat armoede geen lot is. Dus dat er ook wel regio's zijn in Noord-Nederland waar er relatief veel mensen zijn die in armoede zijn, maar waar de mensen gemiddeld genomen eigenlijk best wel gezond zijn. En dat geeft je ook wel een interessante aspect, dat je zegt, er is een bepaalde risicofactor aanwezig, hè, armoede. En op een of andere manier reageren die mensen in een bepaalde regio anders op armoede dan een andere regio. Ze worden er minder ziek van. En waar ligt dat nou aan? Hè, dus daar geef je ook wel een beeld om ook wat beleid te bouwen op basis van de mensen die in staat zijn om op een of andere manier met een risicofactor om te gaan. En omdat je zoveel mensen hebt, kun je dat soort fijnmazige vragen veel beter stellen.
Als je dan kijkt, jij noemt wel, Lifelines is natuurlijk in het noorden, allemaal noordelijke deelnemers. Kun je deze gegevens dan ook meteen vertalen naar heel Nederland?
Lifelines laat zich op zich goed projecteren op de rest van Nederland. Wat je natuurlijk ziet, is dat er in Noord-Nederland relatief weinig migranten zijn. Dus dat is een groep waar je inderdaad, nou, daar kun je eigenlijk geen strakke uitspraken over doen. Maar voor de rest laat het zich goed projecteren op de rest van Nederland. En ik denk dat je ook juist, de doelstelling is ook niet per se dat het allemaal representatief moet zijn voor heel Nederland. Maar je ziet ook wel dat het gebied waar we wonen, in Noord-Nederland, is aan zich best wel representatief voor heel veel delen van Europa. Als we kijken in Nederland vaak een beetje naar Noord-Nederland en ook wel Midden-Nederland, Zuid-Nederland, dat valt een beetje uit de pas, want het is toch eigenlijk allemaal de Randstad en dan de rest eromheen. Maar het type omgeving waar je hier woont, met een relatief grote stad, wat satellietsteden eromheen, voor de rest wat dorpen en wat gehuchten, is grotendeels hoe Europa is ingericht. Duitsland, kijk maar voor een groot deel, Oldenburg, satellietstadjes eromheen. Dus ik denk dat in die zin Lifelines heel representatief is voor de rest van Europa en ook wel een regio heeft waar de typische Europese uitdagingen spelen. Wij zijn niet de enige regio met krimp, met armoede, met een grens. Dus dat zijn dingen die in heel Europa spelen, maar zijn juist, denk ik, in staat om een heel Europees cohort te zijn.
En daarnaast zijn er ook zo'n 7000 Lifelines deelnemers die nog steeds meedoen, maar die nu niet meer in Noord-Nederland wonen.
Dus die doen nog wel daadwerkelijk mee, ja, in de hele rondes.
En dat is natuurlijk prachtig, want dat stelt ons ook in staat om te kijken of er, als het gaat om vragen of metingen die aan hen worden gedaan, of zij dus ook afwijken van Noord-Nederland. Dus dat is ook eigenlijk een soort van de interne controle om te kijken naar representativiteit.
En nou, stel, we hebben nu Lifelines, we hebben net allemaal mooie voordelen van Lifelines opgenoemd, maar stel Lifelines was er niet. Wat zou dat dan betekenen bijvoorbeeld voor jouw onderzoek?
Nou, wat we de afgelopen jaren als afdeling genetica gedaan hebben, en dat is met een groot aantal collega's, maar in het bijzonder met Siska Wijmega en Sascha Tsernakova en Jingwan Fu, is gekeken hoe die genetische risicofactoren voor al die veel voorkomende ziekten, hoe die nou precies uiteindelijk schade berokkenen in je lichaam. En dat is iets wat we hebben kunnen doen, echt alleen omdat Lifelines hier is. We hebben op allerlei verschillende manieren naar het bloed en ook naar de ontlasting van Lifelines deelnemers gekeken en daarmee heel goed grip gekregen op hoe genetische risicofactoren bijvoorbeeld effect hebben op je microbioom, je darmen, bacteriën. En hoe dat effect heeft op iets als DNA-methylatie of genexpressie of proteomics en metabolomics. Nou, allemaal hele ingewikkelde woorden. Maar feitelijk komt het erop neer dat we op allerlei verschillende manieren kunnen kijken naar hoe die cellen in je lichaam, hoe die functioneren. En dat is uniek, want Lifelines is niet alleen een onderzoek waarbij er heel veel gevraagd wordt van deelnemers, maar we nemen ook bloed en urine. En ook bij een aantal deelnemers hebben we ook ontlasting opgevraagd. Waardoor we ook deze metingen daadwerkelijk kunnen doen. Dus het antwoord op je vraag, hadden we ons onderzoek kunnen doen zonder Lifelines? Het antwoord is heel simpel. Nee.
Lijkt me duidelijk.
Ja. Jullie zitten nu volgens mij in de derde onderzoeksronde.
Zeker.
Ze lopen ongeveer 5 jaar elke keer.
Ja, dus het loopt een telkens periode van 5 jaar. Dus nu loopt de derde onderzoeksronde. Die loopt wat langer omdat er een pauze is geweest vanwege COVID. En we zijn ons nu aan het voorbereiden op de vierde onderzoeksronde.
Wat komt daar allemaal bij kijken?
Nou, wat uniek gaat zijn in de vierde onderzoeksronde, is dat we dan weer nieuwe deelnemers laten instromen.
Oké, dus dan kunnen weer meer mensen. Ja. Ook weer in Noord-Nederland? Of?
Yes, dus iedereen die dan graag mee wil doen. Nou, als iedereen is, dan is het natuurlijk ingewikkeld. Maar mensen die mee willen doen, kunnen zich dan melden. Dus een groot deel wat we echt in de vierde onderzoeksronde willen realiseren, naast wat andere innovatie, is dat er weer nieuwe mensen instromen. Want aan het begin was het idee van Lifelines. We hebben een cohort, dat volgen we 30 jaar en dan is het klaar. En op een gegeven moment is er besloten, nee, Lifelines is er voor altijd. Dus dat betekent dat je op een gegeven moment ook weer nieuwe mensen moet laten instromen. Want als mensen ouder worden, op een gegeven moment overlijden ook mensen. Dat gebeurt ook als je gezond ouder wordt. Al is het doel natuurlijk om gezond te overlijden, maar dat gebeurt. Dus daarom is het belangrijk om weer nieuwe mensen toe te laten. Ook voor die representativiteit. Want je ziet natuurlijk, als je mensen toelaat en je laat geen nieuwe mensen toe, dan wordt een cohort gemiddeld genomen gewoon ouder over de tijd. Dat is heel uniek, omdat we ontzettend veel mensen hebben boven de 80. We hebben wat mensen boven de 100. Maar je mist op een gegeven moment de jongeren. Dus het is belangrijk wat we echt in de vierde onderzoeksronde gaan doen, dat we weer mensen kunnen instromen, waarbij we eigenlijk willen vasthouden aan het profiel wat we eerder hadden. Dus dat je ook kijkt of je die familierelaties kunt behouden. Dus misschien hebben mensen kinderen gekregen, of is er nog een partner die niet meedoet, hè? Dat soort dingen. En ik denk dat dat echt wel een speerpunt zal worden van de vierde onderzoeksronde.
En hoeveel mensen kunnen straks weer deelnemen? Is dat al bekend?
Dat is nog niet bekend, maar we willen eigenlijk weer naar het punt toe dat het weer 10% is van de Noord-Nederlandse bevolking. Dus dan kom je weer op ongeveer die 170.000 mensen uit.
We hebben veel gehoord over Lifelines, over wat mensen zelf kunnen doen, wat de invloed is van waar mensen wonen. En maar nog even in het kort, waarom is het nou zo fijn voor de hele samenleving dat Lifelines er is? En dan voornamelijk voor de mensen, gewoon de burgers, zeg maar. Wat hebben ze er nou aan?
Kijk, mensen hebben er direct van aan, de deelnemers, dat zij inderdaad een gezondheidscheck krijgen, zoals zij het zelf ervaren, waardoor bepaalde dingen eerder opgespoord kunnen worden en ze zelf ook kunnen werken aan hun gezondheid. Wat we nu steeds meer gaan doen, is ook alle gegevens die we hebben over de individu aan het individu zelf teruggeven, zodat hij zelf ook aan de slag kan gaan. Misschien met een professional, misschien alleen. Mm-hmm. Dus zij hebben er zelf wat aan en daarmee natuurlijk ook de mensen om hun heen. Hè? Dus ook fijn. Dus stel jezelf doet zelf niet mee aan Lifelines, maar je moeder doet mee. En zij is daardoor in staat om een betere gezondheid te bereiken, of een gezondheid die ze zelf graag wil bereiken, is het ook fijn voor de mensen om haar heen. Dus ik denk dat is belangrijk. En er is meer het indirecte effect. Hè. Lude heeft het gehad over ongelooflijk belangrijk onderzoek naar genetische factoren, wat weer in behandelingen terugkomt, waardoor dus mensen die bepaalde ziektes hebben, straks betere behandelingen hebben. We hebben het gehad over het informeren van beleidsmakers, waardoor ze een omgeving inrichten waarin mensen beter hun gezondheid kunnen bereiken. En er zijn natuurlijk ook bedrijven, we hebben het natuurlijk weinig over gehad, maar we werken ook wel samen met bedrijven die in staat zijn om innovatieve producten te ontwikkelen, die ons ook in staat stellen om gezonder te worden. En die optelsom van het directe effect op de deelnemers en hun omgeving, dat indirecte effect wat komt uit de omgeving die geschapen wordt met de kennis die er is en ook de innovatie die er is, die zorgt ervoor dat mensen in Noord-Nederland gezonder worden. Maar al die kennis die wordt omgedaan is natuurlijk relevant voor de hele wereld. En dat we dus ook daarmee de gezondheid in het algemeen positief kunnen bevorderen.
Ik denk dat wij aan het einde zijn gekomen van deze podcast. Ik wil jullie heel erg bedanken allebei dat jullie hier aan wouden schuiven. Meer wouden vertellen over Lifelines, het onderzoek wat je ermee kan doen. Mocht je daar ook nog weer over willen weten, neem dan ook een kijkje op de website van Lifelines. En mocht je weer over het onderzoek van Lude willen weten, staat volgens mij ook het nodige op de website van Lifelines, maar ook op onze UMCG Research website. Dankjewel voor het luisteren en hou ook onze socials en nieuws.umcg in de gaten voor onze volgende afleveringen.